Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 95 de versen 1 en 4. Komt, laat ons samen, Israëls Heere, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijne heerschappij. 1 en 4 van Psalm 95. Met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen wij Psalm 72, het derde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen. en op en onder gaan. Psalm 72, het derde vers. Na de belijdenis des geloofs. En aansluitend lezen we uit het woord van God. De brief aan de Efeziërs, het derde hoofdstuk. We noemen nu als schriftlezing Efeze 3. En dat na de belijdenis des geloofs. Na het zingen van Psalm 72, het derde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Efeze 3. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijner belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, en allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Here, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. Daarom bid ik dat Gij niet vertraagt in mijn verdrukking, voor U het welk is Uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Here Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geven, naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht, versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle konden begrijpen met al de heiligen welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu, die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken naar de kracht die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen in deze avonddienst, in dit uur van dankzegging en nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal, stilstaan bij een drietal versen uit dit gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen. Namelijk Efeze 3, de versen 14, 18 en 19. Efeze 3, de versen 14, 18 en 19. Efeze 3, vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus. Vers 18. Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en Hem vragen om zijn zegen. Groot en eeuwig God, koning van uw duur gekochte kerk, wij zijn vanavond samengekomen, zoals dat gebruikelijk is op de zondagavond, opdat wij uw woord zouden horen. En wij zijn, en dat is toch iets bijzonders, samengekomen in een uur van dankzegging en nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal. En wat wij vanmorgen niet konden missen, dat kan ook vanavond niet gemist worden. En dat is dat u in deze dienst zelf tegenwoordig bent in het werk van de Heilige Geest en door de bediening van de Geest. Want Heere, uw komst is het alleen die ons heil volmaken kan. O, doe ons dat allen beseffen, opdat wij het vanavond niet zoeken bij onszelf of van een mensenkind, van een mensenkind wat op de kansel staat zouden verwachten, maar opdat wij zouden zoeken bij u die de bron van troost en licht zijt. En over uw werk, o drie ene God, mag het ook vanavond gaan vanuit deze diepe woorden die de apostel Paulus hier in heilige opdracht van u heeft neergeschreven. Het gaat over de liefde. De liefde van u drie ene God en in het bijzonder de liefde van Christus. En van die liefde wordt ons voorgehouden dat die onpeilbaar diep is. Dat we de hoogte, de breedte en de lengte niet kunnen meten. Heren, als we daar vanavond bij stil zullen staan, hoe is het mogelijk om over deze dingen te spreken? Dan ontbreken ons de woorden. En daarom is er in de tekst des te meer reden om u te vragen, om u te smeken in het gebed, of u ons met die geest van Christus, met die liefde van God vervullen wilt, opdat wij door mogen geven wat gij zelf aan ons voorhoudt. Heren, wat is het dan nodig dat u met de bediening van uw geest laag afdaalt en alles wat er zijn kan aan hindernissen, aan zonde, ook in ons eigen leven, ook tijdens de ambtelijke bediening van het woord op de kansel, dat u dat wegneemt en ruimte maakt voor uw eigen woord en ruimte maakt voor uw eigen bediening, opdat we zo door mogen geven al de schatten, oud en nieuw, die in dit woord liggen opgesloten. Maar wat wij in de bediening van het woord niet kunnen missen, dat kunnen we ook bij het luisteren niet missen. Heere, we zijn vanavond samengekomen als gemeente om naar de nabetrachting spreek te luisteren. Geef dat we luisteren mogen, dat alles wat een hindernis kan zijn bij het luisteren mag worden weggenomen, en u weet hoeveel er zijn kan, afleidende gedachten bij jonge mensen en bij ouderen, dingen die ons bezighouden, zorgen van het leven, die de kerk mee binnengingen en ons ook onder het luisteren van uw woord dreigen af te voeren. Of zoveel dingen die ons leven in zijn greep kunnen houden. Heere, verlos ons daarvan. En geef dat we luisteren mogen geboeid. Maar ook dat het meer mag zijn dan alleen maar aandachtig en geboeid luisteren. Laat het zo mogen zijn dat het woord door mag dringen tot in het diepst van ons hart. Dat we ons hart in ons hart getroffen mogen worden. Gebroken van hart en verslagen van geest leren luisteren. Zoals degene op de eerste Pinksterdag naar de prediking van Petrus luisterde, terwijl hun harten gebroken werden en terwijl ze het zagen. Dat hebben we nodig. Laat het ook zo voor ons mogen zijn. Bijzonder bij hen, heren, die vreemdeling zijn van het werk van uw genade, wil u ze nog bekeren. En geef ze een heilig heimwee, een heilig verlangen om die liefde te kennen waarvan onze tekst zo breed en zo ruim spreekt. Geef dat ze niet mogen rusten voor ze het op bijbelse gronden, op deugdelijke gronden mogen weten dat zij ook iets van die opzoekende liefde, van die zaligmakende liefde, van die eeuwige liefde kennen. Denk aan hen, heren, die met de geestelijke vragen worstelen, misschien al heel lang, die zichzelf nergens bij kunnen scharen, omdat ze met de wereld en met de dingen van dit leven het uiteindelijk niet kunnen vinden, maar zich ook niet durven rekenen onder degenen die uw naam ootmoedig vrezen. Heere, wil u vanavond onderwijs geven en wil u laten zien dat er bij hun ook nooit iets goeds te vinden is. Want in een arme zondaar, hoe arm hij ook is in zichzelf, is niets te vinden dan alleen maar de duisternis van onze eigen ongerechtigheid. Maar leer hen ook, o geef dat door uw geest en woord dat duidelijk mag worden. Dat er nu een weg geopend is in het werk van Christus. Door de liefde van God in Christus. Waardoor de grootste zondaar, hoe schuldig, hoe domwaardig hij ook is in zichzelf, behouden kan worden. En geef, Heere, dat er licht mag vallen vanuit uw woord over de dingen die zo toegesloten en zo donker zijn. En wil u zelf tot het hart van hen die oprecht arm zijn en die zichzelf schuldig weten spreken. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Denk aan allen die uw naam mogen vrezen. Aan degenen die u mogen kennen. U kent ze bij name. U weet dat eronder degenen die het avondmaal vieren mochten vanmorgen zijn. Die u oprecht mogen vrezen. Heere, geef dat het avondmaal tot zegen mag zijn. Of tot zegen mag worden. Want u kunt het aan uw kinderen ook schenken, terwijl het misschien vanmorgen toch wat toegesloten bleef. Dat het onder de nabetrachtingsdienst of zelfs in de week die komt open mag vallen en de vrucht, de zegen op het avondmaal ervaren mag worden. Maar heren, wat u hun ook onthoudt, onthoud hen uw zegen niet. En geef dat de goddelijke goedkeuring en de goddelijke bevestiging op de viering van het heilige avondmaal er zijn mag. En dat ze vanavond opnieuw een blik mogen slaan in dat heilgeheim van de liefde van God in Christus. In die liefde van Christus die zichzelf overgaf aan het kruis. Op dat arme zondaren, op dat zijn kinderen daarin de rust en de vrede voor eigen hart en voor eigen leven zouden vinden. Wil u ook zijn, Heere, met hen die vanmorgen niet aankonden gaan, terwijl er toch niet alleen een verlangen in hun hart was en een betrekking op de dingen van het avondmaal, maar misschien toch ook in alle eenvoud en in alle stilte iets ligt op de bodem van hun hart, van het werk van uw genade. Maar er kan zoveel tegenin komen en er kan zoveel stormen in het leven. O Heere, als het toch zo was dat ze ondanks alles wat u hen schonk, geen vrijmoedigheid kunnen vinden, wil u hen dan vanavond onderwijs geven en laten zien wat er niet goed was en niet goed is in hun leven. Ontdekkend onderwijs, maar ook het onderwijs waarin ze duidelijker en helderder gaan zien wat dat heil in Christus nu eigenlijk is. En gaan zoeken dat de knopen van hun levenskoord, de knopen van schuld en van zonde, van onmogelijkheid en onwaardigheid, worden ontbonden in die zee van bloed, in die fontein van bloed, die daar is in de wonden van de Heere Jezus Christus. En als er ware heren, het zij in de kerk, het zij aan de avondmaalstafel, die zichzelf onder uw kinderen rekenen, maar daar voor uw aangezicht geen grondige reden toe hebben, wil u dan hen laten zien wat ze nog missen en hen ontdekken aan de bedriegelijkheid van hun eigen hart. Want wat zou het erg zijn, heren, als we met een inbeelding of met wat goedkope gedachten onszelf getroost hebben en onszelf iets hebben voorgehouden. Heren, wil u daar doorheen prikken. Door alle goedkope gordijnen die we zelf ophangen. En wil u het laten zien wat we missen. Geef ons niet over aan onszelf. Want dan zijn we in het slechtste gezelschap. Ook al menen we van niet. Maar leer ons de dingen van u. Helder. Duidelijk. Bijbels. En geestelijk. Wil u zo deze avond in ons midden zijn. Wil u met de hele gemeente zijn. Wil u in deze week, waarin er verwondering en dankbaarheid zijn mag, omdat u, zo u gezondheid en kracht geeft, deze week dominee Hakvoort aan de gemeente wilt geven en zijn dienstwerk wilt opleggen. Heren, geef uw zegen in de dienst van bevestiging en van intrede. En wil broeder Hakvoort ook bij het begin van zijn ambtelijke dienst bijzonder onderwijs geven en ondersteunen. Zegen de gemeente en wil u bijzonder zijn arbeid tot zegen stellen. Laat er gebeden mogen zijn onder ons allen. Laat er ook een uitzien mogen zijn naar u de Heere, of u zijn dienst wilt gebruiken. Heere, zegen heel het gemeentelijke leven, alle arbeid in uw koninkrijk. Denk aan het kerkelijke leven, aan het werk van zending, evangelisatie, aan het werk van de verkondiging van het woord onder het oude bondsvolk Israël. Wil u uw koninkrijk doen komen met kracht en de werken van de duisternis verstoren. Wees met ons vaderland, met ons vorstenhuis en met allen die een overheidsfunctie mogen vervullen. Heren, wil u hen die tot regeren geroepen worden aangorden tot hun taak en hen de wijsheid geven. En schenk dat zowel in ons koningshuis als in regeringskringen, als in de kringen van de volksvertegenwoordiging, als in brede lagen van ons volk er een opwekking, een wederkeer tot u de levende God zou mogen komen. Heren, wil u de ontkerkelijking en de afval van uw woord een halt toeroepen? En zou u niet met ons, niet met Nederland willen doen naar wat wij verdienen, gezamenlijk als volk en als natie? Maar zou u in toorn aan het ontfermen willen denken en ons en onze kinderen willen bewaren bij uw woord en ons volk willen terugroepen tot uw woord? Wil vanuit de liefde van Christus, die toch dringen mag, Heren, velen tot bekering brengen. We belijden het voor uw aangezicht, wij hebben het niet verdiend. Aan onze kant, ook binnen de kerk, ook onder uw kinderen, ligt alles zo verzondigd. Maar wil u het doen uit louter genade, in en om de liefde van Sions vorst en Sions koning, de Heere Jezus Christus. Wil bijzonder aan ons gedenken. Wil ons in dit avonduur, in dit uur van nabetrachting, met uw heillicht voorgaan. En wil ons de weg wijzen. Ontdekkend, ontmaskerend, ontgrondend. Maar ook wil de weg wijzen naar Christus. En die grote vorst, die priester en koning, wil hem heerlijk maken onder de bediening van uw woord. Opdat we iets mogen zien van zijn middelaarschoonheid en van de vrije gunst die niet slechts de Vader en niet slechts de Heilige Geest, maar die ook Christus bewoog. De liefde die onpeilbaar groot is. Heren, geef het aan ons en aan onze kinderen in dit avonduur. uit enkel genade. Amen. Psalm 106, versen 2 en 3 zingen we samen terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. Psalm 106, versen 2 en 3. 106 en daarvan het tweede vers. Welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. O Heere, laat mij naar het welbehagen, dat gij uw volk steeds hebt getoond, ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. En het derde vers: geef dat mijn oog het goede aanschouwt. Psalm 106, de versen 2 en 3. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, het 13e vers. Geliefde gemeente, sommigen van u weten dat aan het begin van de 18e eeuw in Noord-Amerika er een grote opwekking plaatsvond, mede doordat God, Jonathan Edwards en Whitefield, daar heel krachtig gebruikt heeft. En Edwards was een man die aan de ene kant de grootste wijsgeer was die Amerika ooit gekend heeft, een diepdenker. Aan de andere kant een eenvoudig en ernstig prediker van het woord en een man die dicht bij God leefde. Als ik vanavond beginnen mag met iets uit zijn leven te vertellen, dan zult u dat met me eens zijn. Deze man schrijft ergens in zijn eigen levensbeschrijving dat hij gewoon was iedere dag in het bos, het oerwoud zou je bijna zeggen wat er toen nog was, naar buiten ging met zijn paard en dan een half uur reed tot hij goed in de eenzaamheid was. En dan in stilte met zijn Bijbel het woord onderzocht en zijn knieën boog. Of het nu warm of wat kouder was. En dat hij in de eenzaamheid God zocht. En hij schrijft, eenmaal is het gebeurd dat ik, terwijl ik in diepe duisternis verkeerde, zelf geestelijk in aanvechting omdat de vorst der duisternis het voor het zeggen leek te hebben in mijn leven en mijn eigen zonde zo krachtig opspeelde van binnen, dat ik tijdens die overdenking een wonderlijk gezicht kreeg vanuit de schriften op Jezus Christus. Op zijn liefde en op zijn eeuwige trouw. Op dat ogenblik was ik zelf leeg. Ik werd uitgeschud zoals een zak uitgeschud wordt wanneer de inhoud is weggedaan en de laatste restjes naar beneden dwarrelen. Leeg van mezelf, uitgeleegd van mijn zonde, maar vervuld met de liefde van Christus. En voor bijna een uur mocht ik in alle stilte zien wie hij wil zijn voor een schuldig verloren mensenkind. Daar werd mijn hart verblijd, daar werd mijn geloof versterkt, daar werd mijn innerlijke duisternis opgeklaard. Misschien weten we ook iets van die dingen. Nee, ik zeg niet dat het allemaal precies zo gaat zoals bij Edwards. Maar als de Heere persoonlijk door zijn woord en geest in ons leven komt, of opnieuw in ons leven komt, dan is er ook iets van dat zien op hem. Leeg worden van jezelf. En vervuld worden met zijn gunst en zijn genade. Dan zijn er ogenblikken dat je je mag verwonderen. En dat het innerlijke leven versterkt wordt. Zulke momenten zijn er soms aan de avondmaalstafel. Of soms ook zomaar op bijzondere ogenblikken tijdens het leven van alle dag. Dat de Heere de zijnen laat zien wie hij in Christus Jezus is voor zondaar. Wel over die liefde en dat versterkt worden door die liefde willen we vanavond met de hulp van de Heere iets zeggen. En u begrijpt dat het iets zeggen vanavond geen lege frase is. Want wie zal de diepte van deze woorden kunnen uitleggen? Daar kunnen we alleen maar van stamelen. Maar we willen dat doen met de hulp van de Heere. Over de liefde van Christus gaat het dan. Dat is het thema. En die liefde van Christus is allereerst onmetelijk. Want als Paulus bidt dat de Efeziërs vervuld worden met die liefde, dan zegt hij, opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zij van de liefde van God. Die liefde is dus in zijn breedte, hoogte, lengte, diepte niet te meten. Onmetelijk. En in de tweede plaats is die liefde onuitputtelijk, vers 19, opdat gij vervuld wordt met al de volheid Gods. Dus de liefde van Christus, die is allereerst onmetelijk, en in de tweede plaats is die liefde onuitputtelijk. We lezen in dit aangrijpende hoofdstuk, gemeente, dat Paulus de knieën buigt. U zult zeggen, waarom moet Paulus dat zo plechtig aankondigen, zoals we het lezen in het begin van onze tekst, vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus. Dat is toch ergens vanzelfsprekend dat Paulus bidt. Paulus was een man die al jong bidden geleerd had, en die ook aan de voeten van zijn moeder en aan de voeten van zijn vader de Joodse gebedsvormen uit en te na kende. Ja, wat meer is, Paulus had bidden geleerd op de leerschool van de Heilige Geest, toen hij door Gods genade op die weg naar Damascus krachtig was omgezet, tot bekering was gekomen. Dan lezen we het dat Paulus leert bidden, echt leert bidden. Voor die tijd was het alleen maar een beetje vorm. Was het niet echt? Was het alleen maar uit kracht van zijn opvoeding, en noemt u maar op. Maar als Paulus door de genade van God wordt stilgezet en de Heere in zijn leven gaat werken, ja, dan gaat hij bidden. We lezen het in Handelingen 9, want ziet, die Saul van Tarse, die bidt. En we lezen in het levensboek van Paulus, zoals dat in de Bijbel tot ons komt, herhaaldelijk dat Paulus gebeden heeft. En is dat niet zo, dat iemand die de Heere kennen mag, dat hij toch altijd weer de troon van de genade zoekt? Waarom dan over iets wat zo gewoon is, toch zo nadrukkelijk en met zoveel grote woorden spreken? Wel, ik denk dat er twee redenen zijn waarom de apostel Paulus hier zo met nadruk zegt dat hij de knieën buigt tot God in de hemel, tot de Vader van de Heere Jezus Christus. Allereerst spreekt Paulus hier als apostel. En hij laat in die brief aan de Efeziërs zien dat het geestelijk welzijn van de gemeente hem ter harte gaat. En wat kan hij dan beter voor de gemeente doen? Wat is dan meer nodig voor de gemeente dan de knieën te buigen voor de God en Vader van de Heere Jezus Christus, om te smeken of zij vervuld mogen worden met de Heilige Geest en met de liefde van Christus? Ja, mag ik dat zo zeggen in alle eenvoud vanavond? Als er iets is wat de kerk vandaag nodig heeft, dan is dat biddende ambtsdragers. Dan zijn dat dominees die de verborgen omgang met God kennen, die de gebogen knieën kennen, ouderlingen en diakenen, die zoals Paulus, al durven ze zich misschien met Paulus niet te vergelijken, toch de knieën buigen en worstelen aan de troon van Gods genade. We hebben niet in de eerste plaats geleerde mensen nodig, al veracht ik de wetenschap niet. Ik hoop dat u dat van me wilt aannemen. We hebben niet in de eerste plaats begaafde sprekers nodig, al horen de mensen die graag, en dan wil ik ook de gave van de welsprekendheid niet verachten. We hebben niet in de eerste plaats aardige mensen nodig. Oh, dat hoor je zo vaak in de gemeente. Wat een aardige man. Maar lieve mensen, al hebben we de aardigste dominee van de hele wereld, als ze dat geheim van de verborgen omgang met God niet kennen, en dat worstelen of God zijn liefde wel uitstort in hun eigen hart en in de harten van hen die tot de gemeente behoren, wat is het dan allemaal nog arm en oppervlakkig? Nee, wat nodig is, is worstelaars onder de ambtsdragers en in de gemeente. Dat de Heere de gemeente mag vervullen en mag bedienen met de liefde van God in Christus, opdat ze die liefde mogen leren kennen, die liefde die uiteindelijk de kennis te boven gaat. En die apostolische roeping, die roeping aan het adres van ambtsdragers en gemeenteleden, om zo te smeken voor het wel van de kerk en voor het heil van de gemeente, dat is de reden waarom Paulus hier met de nodige ernst en met de nodige bewogenheid plechtig spreekt. En de tweede reden is dat Paulus hier niet zomaar bidt. Want Paulus heeft één ding duidelijk gezien in zijn leven. En ik hoop dat u daar ook iets van weten mag. Dat bidden en bidden twee is. Ook onder hen die de Heere kennen. Als het goed is, dan bidden we regelmatig. Dat doen we allemaal. Dat doen de jongelui, dat doen de kinderen. Die doen een gebed aan tafel voor de maaltijd, 's avonds, en noemt u maar op. Maar u weet toch wel dat al die gebeden, ach, wat zijn ze soms arm wanneer we naar onszelf zien. Wat kan er veel vorm zijn? Wat zijn er veel gebeden die niet meer zijn dan woorden? En dat moet ook iemand die de Heere kent soms zeggen. Misschien was het juist deze week in de week van voorbereiding wel zo, dat u met uw gebedsleven zo vastliep en dat u zegt, ja, het komt eigenlijk niet hoger dan het plafond van de kamer waar ik in ben. Wat is er weinig geest en leven bij, het kan zo ingezonken zijn. Zo is bij Paulus hier niet. Hier bidt hij, terwijl zijn hart vervuld is met een heilige bewogenheid. Nee, die heeft hij zelf niet opgewerkt, opgeklopt. Die is er door de Heere ingelegd. En als God ons gebed geeft, als God ons op de knieën brengt en er een vrijmoedige toegang is, een gelovige toegang is, een bidden in het geloof en in de vreze Gods. Een bidden met overgave, een bidden met verwachting. Gemeente, dan gebeurt er wat. Hoe of wat? Ach, dat weten we soms zelf niet. Dat moeten we ook maar aan de Heere overlaten. Maar als er echt, zoals Paulus het hier bedoelt, gebogen wordt voor de Heere en het gebed werkelijk vanuit de vreze Gods en vanuit het geloof op mag stijgen naar de hemel, dan gebeurt er iets. En ik denk aan die ontroerende psalm 102. U kent hem misschien. In de Engelstalige wereld is die psalm bekend als de opwekkingspsalm. De psalm waarin de dichter bidt om een geestelijk ontwaken, om bekering onder het oude verbondsvolk Israël. En dan beleidt die dichter halverwege die psalm: gij zult opstaan. Gij zult u over Sion ontfermen. Dat betekent dat hij er vertrouwen in heeft dat de Heere zich zal ontfermen over het volk van Israël in de ballingschap en in de ellende. En waarom heeft hij zoveel vertrouwen? Want zo lezen we in het volgende vers: uwe knechten hebben medelijden met het gruis van Sion. En als we de tekst zoals die in Psalm 102 staat is aandachtig lezen, dan ziet u dat die dichter dit voor ogen heeft. Dat de knechten van de Heere, de kinderen van God, dat die verdriet hebben over de puinhopen die er zijn. En over de ellende die er is onder het volk van de Heere. En over de ingezonkenheid die er is in geestelijk opzicht. En over de onbekeerlijkheid die er onder hen en onder de kinderen is. En dat ze daarover bewogen zijn. En daarmee medelijden hebben. En daarom naar de binnenkamer, naar het bidvertrek gedreven worden. Hun knieën gaan buigen en gaan smeken. En dan krijgt die dichter hoop. Want hij zegt, als er echt gebed is, als er werkelijk gebogen wordt in diep schuldbesef, in ootmoed, maar tegelijkertijd het hart wordt uitgestort voor de Heere, dan zal er iets gebeuren, dan zal God opstaan. Kijk, dat is de taal van het geloof. En zo klinkt ook door de woorden hier in Efeze 3 iets door van dat verborgen, van dat geheimenis. Dat de Heere door zijn woord en geest zal werken. En Paulus mag daarvoor bidden met het oog op de gemeente van Efeze. Heere, doe het. En wat vraagt hij dan? Het zal werken. En Paulus mag daarvoor bidden met het oog op de gemeente van Efeze. Heere, doe het. En wat vraagt hij dan? Wel, dan vraagt hij vele dingen. En we hebben een aantal versen overgeslagen, niet omdat ze onbelangrijk zijn, maar omdat als we al die versen vanavond zouden gaan behandelen, het veel te breed zou worden. En omdat we naar de kern van zijn gebed toe willen. En die kern vinden we in de versen die vanavond als tekst ook gelezen zijn. Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen welke de breedte en de lengte en de diepte en hoogte zijn. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Wat bidt Paulus dus ten diepste als hij op gebogen knieën de gemeente van Efeze opdraagt? Wel, hij bidt dat ze de liefde van God in Christus mogen kennen. En dan is het opmerkelijk zoals hij dat hier omschrijft. Hij zegt, opdat gij ten volle kon begrijpen of kon kennen, dat is in dit verband ongeveer hetzelfde, de liefde van God, namelijk in zijn breedte, in zijn lengte, in zijn diepte en in zijn hoogte. En als we die woorden zo op ons in laten werken, dan begrijpen we al dat hij daarmee bedoelt, ja, als we de maat zouden nemen van die liefde, hoe breed ze is en hoe hoog ze is en hoe diep ze is, dan gaat het eigenlijk alle maat te buiten, alle begrip te boven. En dat is iets wat ons telkens weer in de Bijbel opvalt, als het gaat over God, over wie God is, over wat de liefde van God is, over wat het recht van God is, over wat de heiligheid van God is, over wat het geduld van God is, dan moet u maar goed opletten, dan kunnen we dat eigenlijk nooit ten volle begrijpen. Zelfs al hebben we nog zoveel inzicht in de schriften, en al heeft de Heer ons nog zoveel onderwijs vanuit de Bijbel gegeven en er ook persoonlijk toegepast, dan is nooit ten volle te begrijpen wie God is en wat zijn recht en wat zijn liefde is. En als Paulus dan heel in het bijzonder hier spreekt over die liefde, dan is die liefde niet te bevatten, nooit te begrijpen. U leest dat al in het Oude Testament. Boek Job, 11e hoofdstuk en het 7e vers. Daar zegt Job, de man die de leider van het Oude Testament is, en die toch zoveel van God gezien heeft, zult gij de onderzoeking Gods vinden? Zult gij tot de volmaaktheid toe de Almachtige vinden? Zij is als de hoogten der hemelen. Wat kunt gij doen? Dieper dan de hel, wat kunt gij weten? Langer dan de aarde is haar maat en breder dan de zee. Met andere woorden, Job zegt, om God te bevatten, te begrijpen, te verstaan, ja, dan kunnen we dat nooit bevatten, want God is hoger dan de hemelen en dieper dan de hel. De maten zijn niet te bepalen. En zo is het zeker ook, zegt Paulus hier met de liefde. De breedte, de lengte, de hoogte, de diepte, ze zijn niet te bevatten. Maar laten we toch maar even kort zo bij die maten, die onbegrijpelijke maten van de liefde van God in Christus stilstaan. Allereerst wordt er gesproken door Paulus over de breedte van die liefde. En als we dat in het licht van de Bijbel wat nader willen uitleggen, dan komt u voor de aandacht dat die liefde zo breed is, dat die zich uitstrekt over allerlei soorten van mensen. Geen ras, geen geslacht en geen natie en tong is uitgesloten. Die liefde beperkt zich niet alleen tot het volk van Israël. Al is er een tijd geweest dat die liefde bijzonder op Israël gelicht was in de heilsgeschiedenis. Die liefde is breed. Zij omvat ten diepste alle volken en naties. En dat betekent, gemeente, dat wie we ook zijn, tot welk ras of welke stand we ook behoren, of we openlijk veel gezondigd hebben, of misschien altijd een uiterlijk onbesproken leven leiden, wat voor soort. Wie we ook zijn, Gods liefde strekt zich uit tot allerlei soorten van mensen. Dat is iets wat de Joden niet verstonden. Ze keken neer op de heidenvolken. Ze achten zichzelf beter. Wij zijn Abrahams zaad. En dat kom je nog wel eens binnen de kerk tegen. Diezelfde fariseïstische hoogmoedige houding waarmee we soms naar anderen kijken. Iemand die zijn leven vergooid heeft in de zonde. Iemand die misschien gebroken heeft met alles. Oh nee, begrijpt u me goed, dat praten we niet goed. Want de zonde mag je nooit goed praten, dat doet de Heer in zijn woord ook niet. Maar dat betekent nog niet dat we ons boven zo iemand kunnen verheffen. En dat zo iemand toch niet behouden zou kunnen worden. Want de liefde van God is zo breed, dat elke zondaar tot welk volk of welk ras of welke groepering onder de bevolking hij ook zou horen, God haalt ze uit alle landen en talen en tongen. Die liefde is breed, want uiteindelijk zal er een schare moeten komen uit alle geslacht en natie en volk en tong. En dat zal de Heere loven. Die liefde is niet alleen breed, zodat wie hij ook is en hoe groot zijn zonden ook zijn, hij behouden kan worden. Die liefde is ook lang. Want we lezen als tweede woord in de tekst de breedte en de lengte van die liefde. Lang, dat doet ons denken aan lang in tijd. Lengte, dat laat zien dat de liefde van de Heere zo lang is. Ja, die is er van eeuwigheid af. Daar hebben we vanmorgen bij de bediening van het avondmaal samen bij stilgestaan. Dat die liefde van eeuwigheid af is. Die is dus niet pas begonnen bij de schepping van de wereld, of toen een kind van God geboren is, of toen hij tot bekering kwam, uit de duisternis getrokken werd tot het licht van Gods genade. Nee, die liefde is lang, die is er van eeuwigheid af, van voor de grondlegging der wereld. Zeg, als je daarom in die liefde delen mag, dan is dat zo'n groot wonder dat die liefde er al van eeuwigheid was. Want het feit dat die liefde van eeuwigheid was, dat betekent dat ze onveranderlijk is. God is dezelfde van eeuwigheid tot eeuwigheid. En als hij zijn liefde betoont en zijn liefde bewijst, ja, dan kan die liefde voor ons wel verdonkeren. En dan kunnen wij het besef en de ondervinding van die liefde wel kwijtraken door onze eigen afdwalingen en schulden. Maar van Gods kant is die liefde onveranderlijk en onberouwelijk. Ze blijft vast, ze is lang, van eeuwigheid tot eeuwigheid. In het woord lang zit nog iets anders. Ze is lang in de zin van lang in lengte. Dat wil zeggen, die liefde is langer dan het langste zonderegister. Want iemand die met zichzelf vastloopt en zijn zonde en schuld gaat inleven, die komt soms zo nadrukkelijk aan de weet dat er zoveel zonden in zijn leven zijn. En als de Heere door gaat werken in het leven van zijn kinderen, dan gaan er soms diepte open dat je zegt, ik wist niet dat het zo erg was. David, toen hij tot zichzelf kwam en voor God leerde buigen, na alles wat er gebeurd was met Bathseba en Uria, David werd opnieuw zondaar voor God. Want Psalm 51 is niet de psalm van iemand die zo voor het eerst zijn zonde leerde inleven voor de Heere. Maar van David, toen hij dat na alles wat God hem geleerd had, opnieuw ging inleven. En toen kwam hij aan de weet dat er nog veel meer in zijn hart leefde dan hij ooit geweten had. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde waakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Kijk, toen blikte David in de breedte en de lengte van een geweldig zonderegister. Oh, en dat kan zo zijn als de Heere voor het eerst in het leven komt en ontdekkend gaat werken en ons laat zien wie we zijn, dat we een ellenlang zonderegister hebben. Het kan zo zijn ook later dat we daar nog meer in gaan zien en dieper ingeleid worden. En dan kun je soms van die donkere gedachten hebben. Wat zijn mijn zonden velen. En dan kun je met verdriet tot in het diepst van je hart je zonden gaan belijden. O God, wie ben ik voor u? Zeg trouwens eens, heel eerlijk zo in stilte. Gebeurt dat wel eens? Dat u voor God een arme zondaar wordt. Dat u uw zonden voor God leert beleiden en leert inleven. En dat uw zonden als bergen voor u oprijzen. Zoals een bekende Engelse dichter, ik dacht uit de 18e eeuw, het zegt: ik heb tegen u gezondigd. Bergen van zonden staan voor mij. zonden tegen uw heilig recht, zonden tegen uw genade, zonden diep als de diepste zee. Heere, ontferm u over mij. Kijk, en als je zo vastloopt, dan kan die zonde zo zwaar zijn en dat zondenregister zo lang zijn. Maar nu zegt Paulus, ik bid op gebogen knieën, of God ook die lengte van die liefde wil openbaren, die alle begrip te boven gaat. En dan is die lengte van die liefde langer dan het langste zonderegister. En als God in zijn liefde, als Christus in zijn liefde, die zonde gaat bedekken, dan wordt heel dat zonderegister, zo lang als het is, bedekt onder de liefdehand, onder het liefdehart van de Heere Jezus Christus. Die liefde is lang. Die liefde is ook diep. Want Paulus smeekt of ze mogen bekennen de diepte van de liefde van Christus. Diep. Ja, wat denk je dan aan? Aan de diepte van die liefde die vooral tot openbaring komt in het werk van God. En bijzonder in het werk van de Heere Jezus Christus. Want ergens lezen we in het evangelie, niemand heeft ooit groter liefde. En je zou ook kunnen lezen, niemand heeft ooit dieper liefde dan deze, dat hij zijn leven zette voor zijn vrienden. Wat is de diepste liefde? De diepste liefde is zelfovergevende liefde. De diepste liefde is de liefde van die grote koning, van die borg- en zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf heeft overgegeven. Mag ik het misschien nog wat breder zeggen? De diepste vorm van de liefde is dat de Vader en de Geest de Zoon gaven. En dat de Zoon zichzelf overgaf aan het vloekhout. O, laten we daar een ogenblik op staren, zo in gedachten, in dit uur van nabetrachting. Nu we vanmorgen onder de zichtbare tekenen van het gebroken brood en van de vergoten wijn herinnerd werden aan het borgwerk, aan het bitter lijden van de Heere Jezus Christus. In de beker van de wijn werd zichtbaar hoe hij zijn leven heeft uitgegoten en zijn bloed heeft gestort. En in het gebroken brood wordt zichtbaar hoe Christus zijn lichaam heeft overgegeven in de dood. En voor wie heeft hij dat gedaan? Toen u die avondmaal mocht vieren vanmorgen, zeg het eens. Al hebt u misschien van verre maar een blik daarop mogen slaan. Hij heeft dat willen doen, nee, niet voor beste mensen. Nee, niet voor mensen die dat wel verdienden. Niet voor mensen die het in hun persoonlijke leven er zo goed van afgebracht hebben. Want die zijn er niet op deze wereld sinds de wereld van God is afgevallen. Hij heeft zijn leven gegeven niet voor vrienden, maar voor vijanden. En dat komt nu ieder die iets van de genade van God kent aan de weet. De een misschien dieper dan de ander, maar ze leren er allemaal iets van, dat ze in zichzelf vijanden van God zijn. Vijanden van Christus. Dat komt soms openlijk openbaar. Als je in de zonde leeft of in de zonde valt of je verzet tegen Gods goede geboden. Dat kan ook achter een vroom rechtzinnig reformatorisch vernisje zijn. Maar toch je hart, vijand van God. Dat is ontzaggelijk als je dat moet inleven. En als je het echt gaat inleven, dan krijg je daar verdriet over. En dan is de vraag in je binnenste. Heren, wat een leven. Wat een schuld. Wat een vijandschap. Hoe moet dat met mij? Kan ik behouden worden? Oh, dan ga je ook ontdekken dat het van jezelf uit nooit kan. Want wonderlijk is dat. Wanneer de Heere door zijn woord en door zijn geest je persoonlijk onderwijs geeft, dan word je niet alleen de schuldige, maar dan word je ook eraan herinnerd dat je machteloos bent. Dat je jezelf niet kunt helpen. En toch blijf je roepen. Roepen tot God. Smeken om erbarming. Zoon van David, zei die blinde man aan de kant van de weg, ontferm u mijner. En wat een wonder als het dan opengaat vanuit de prediking van het woord. Dat terwijl er bij ons niets te vinden is. Terwijl wij machteloos zijn in onszelf. Onszelf niet kunnen redden. Onszelf niets kunnen geven en elkaar niets kunnen geven. Dat er een liefde is die diep is. Die zichzelf overgegeven heeft voor zulke vijanden. Voor zulke schuldigen. En dat daar het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus het zichtbare teken van zijn. Hij gaf zich over voor vijanden. O, mag ik het zeggen vanavond. Juist ook tot mensen die nog buiten God en buiten Christus leven. Juist tot mensen die van zichzelf wisten dat ze geen plaats mochten innemen aan de heilige dis van het verbond. Juist tot mensen misschien die in ook hun schouders ophalen en zeggen, ach, wat zou het allemaal? Het is allemaal zo donker, het is allemaal zo ingewikkeld, ik weet het niet meer. U moet behouden worden. En het woord van God zegt, u moet bekeerd worden. Die eis wordt in alle ernst, in iedere preek als het goed is, aan uw hart gelegd. De noodzaak, de dringende noodzaak. En Paulus liet die eis van de bekering, die in zijn prediking zo doorklonk, gepaard gaan met het gebed. Hij boog zijn knieën of de liefde van God zo krachtig mocht zijn in het leven van de gemeente van Efeze, dat die diepte van die liefde open mocht gaan voor vijanden en voor arme zondaren. En dat ze als arme zondaar het geheimenis mochten ontdekken. Dat er nu hoe lang ons zonderegister ook is. En hoe groot ons verzet ook is. En hoe onmogelijk het ook is aan onze kant. Dat er een liefde is die zulke mensen kan redden van het verderf. En Paulus heeft het in een van zijn andere brieven zo welsprekend gezegd. En dat mag ik vanavond toch zo doorgeven aan u allen. En aan jullie allen. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Leef niet door zonder God en zonder die liefde te kennen. Maar zoek in het verborgen of de Heere zelf in uw leven dat wonder van die liefde wil openbaren. Daarvoor ruimte, daarvoor plaats wil maken. Opdat u iets mag gaan zien dat er nu te midden van alle schuld en alle onwaardigheid en vloekwaardigheid. De liefde van Christus is, die breed is, en lang is, en diep is. Zo diep, dat de grootste zondaar, dat de weerbarstigste zondaar, behouden kan worden in zijn bloed. Die liefde is ook lang, want dat is het laatste van de vier woorden, wat Paulus in dit verband noemt. Ik bedoel, die liefde is hoog. Breedte, lengte, diepte en hoogte. Hoogte betekent dat ze hoger is dan de hoogste hemelen. Dat ze reikt tot boven het wolkendek, tot boven alles wat wij met ons naakte oog kunnen zien. Tot in de troonzaal van God. En ook dat is zo van betekenis, zeg. Want mensen die de Heere mogen kennen en die worstelen met de dingen van hun ongeloof en van hun kleingeloof en van hun zonde en van hun schuld. Die hebben niet alleen het nodig dat de liefde lang is dan het langste zonderegister. Of diep is zodat die liefde, offerende liefde, gevende liefde, de vijandschap verbreekt. Maar het kan toch ook zo zijn in het leven van iemand die de Heere vreest, dat hij de Heere zoekt. Zoals het in de psalmen staat, ik liet niet af op te heffen naar omhoog, hand en hart. Maar dat die gebeden zo arm en zo leeg zijn, we zijn ermee begonnen vanavond. Dat soms het gebedsleven zo verflauwd en zo ingeschrompeld is. Dat die gebeden niet hoger gaan dan het plafond. Of hoger dan het dikke wolkendek dat in deze herfsttijd laag hangt over deze lage landen. Ja, als dan er geen gebed door kan. Ach, dan laat Paulus het hier weten in naam van zijn zender. Dat er liefde is. Die liefde is niet alleen diep, zodat ze diep neerdaalt tot die zondaar. Maar die is ook hoog. Dat wil zeggen, de liefde dringt door alle wolken, dekken, door alle plafonds, door alle hindernissen heen, tot bij de troon van God. En als er daarom een zondaar is die niet bidden kan, en als er een kind van God is dat niet kan roepen tot de troon van Gods genade, als er iemand is die de Heere vreest, die als het ware vleugellam is en niet op kan stijgen naar de troon van Gods genade, die liefde is hoog. Ze doorbreekt alle staketsels en alle hindernissen die er kunnen zijn. Kijk, en daarvan zegt de apostel Paulus, opdat gij mocht bekennen de hoogte, de breedte, de diepte en de lengte van de liefde Gods. En die liefde, als je dan iets van die diepte of lengte of hoogte hebt mogen kennen, dan nog moet je zeggen, het is maar ten dele, want ze gaat alle kennis te boven. Maar toch bid ik dat je die mag kennen. Want wanneer we daar iets van gaan kennen, dan worden we vervuld met al de volheid Gods. Daar gaat het om. Om de liefde te kennen, opdat ge vervuld wordt. Vervuld wordt met al de volheid Gods. Kijk, en dat hebben mensen die de Heere vrezen dus nodig. Om vervuld te worden. Ja, wat betekent dat? Dat betekent dat ze leeg zijn. Dat betekent dat ze kennis hebben, dat ze weet hebben van allerlei leegten in hun hart. Ja, dat is toch zo? Dat de Heere mensen leeg maakt wanneer hij ze gaat vervullen. Dat hij ze leeg maakt van wat allemaal dan? Och, ik kan maar een paar dingen noemen vanavond. Leeg maakt, laat het maar zo zeggen, van zichzelf. Ja, maar moet je dan jezelf verliezen? Ja, in die zin dat je moet leren dat je zondaar bent. Dat in ons geen gerechtigheid woont. Dat in ons geen goed woont. Leeggeschud worden. Dat is nodig. Zo werkt Gods geest. Zo werkt hij op de Pinksterdag. Zo werkt hij in de bekering van Lydia. In de bekering van Paulus. En ook al zijn de omstandigheden misschien verschillend, zo werkt de Heere nog. De Heere schudt een mens leeg. Kijk, en dat moet ook in de prediking aan de orde komen. Wet en evangelie. Recht en genade. Het ontdekkende, het onderwijzende en het vertroostende. Nee, dat is geen aangename boodschap voor ons hoogmoedige hart. Dat is geen aangename boodschap voor de moderne mens. Het is nooit in trek geweest. Maar zeker aan het einde van de 20e eeuw niet. Dat een mens leeg moet worden van zichzelf. En waarom moet hij dan leeg worden? Wel omdat ons hart zo vol zit. Waar zit uw hart vol mee? En jouw hart, jongen of meisje in de kerk? Oh, het kan zijn dat ons hart haakt naar de dingen van deze wereld. Dat we opgaan in de dingen van de mode, sport, moderne muziek. Of misschien zeg je, nee, daar niet in. Maar zit je terwijl de prediking vanavond over de liefde van Christus gaat, nog steeds te denken aan dat spannende boek wat je voor de zondagsschool gekregen hebt en wat je nog niet uit hebt. En wat je gedachten vervult terwijl het woord van de levende God verkondigd wordt. Ons hart is zo vol met grote dingen en kleine dingen. Met grove zonden en kleine zonden. Ons hart is vol met van alles. Behalve met God en Christus. Zo is het van nature met u en met jullie en ook met mij. Kijk, en daar moet nu wat aan veranderen. Wil God in ons leven komen? Wil het werk van genade in ons leven verheerlijkt worden, dan moet daar plaats komen voor het werk van de Heere Jezus Christus. En plaats komen voor die liefde van God in Christus. Voor die brede, hoge, diepe liefde. En dat betekent dat er gesneden moet worden in ons leven. Dat er allerlei dingen aan moeten. En dat betekent verootmoediging. Ontdekking aan zonde. en in de weg van de ontdekking aan zonde, waarin de zonde haarscherp wordt aangewezen en wordt ontmaskerd, waarin liefelijk gepleit wordt met zondaren om toch terug te keren van de paden van de zonde en de dingen te zoeken die boven zijn. Als dat ontdekkende woord van God door gaat dringen in je hart, dan is het als een zwaard van de geest wat dingen weg gaat snijden, af gaat snijden. Maar zo maakt de Heere ruimte in het hart. En wat is het dringend nodig, gemeente, dat we zo voor het eerst of opnieuw leeggemaakt worden. Uitgeleegd worden. En als een arme zondaar met lege handen en lege harten leren smeken: Heere, wil u het dan vervullen? Vroeger werd het in onze kerken vaak gezegd, het is eigenlijk een uitdrukking van professor Wiss, maar zijn leerlingen gebruikten het vaak: ons driekante hart kan nooit vervuld worden, tenzij het vervuld wordt met de drie enige God. En dan zei professor Wisse er vaak bij: opdat dat hart vervuld wordt met de drie enige God, moet dat hart eerst leeg gemaakt worden. En zo kan alleen God het vervullen. O, voelt u hoe vol uw hart is? Laten we daar maar mee beginnen. Jonge mensen, ouderen. En is dat nu tot last geworden? Zo vanmorgen in de kerk gezeten en uit de verte gestaard op de viering en de bediening van het avondmaal. En misschien wel een gedachte gehad: het zou toch eigenlijk zo moeten zijn dat ik daar ook op goede geestelijke gronden aan mocht zitten. Maar verder niet. Weet u wat nodig is? Dat leegmakende werk van de Heilige Geest om zo vervuld te worden met de volheid van God. Smeek of de Heere zo in uw leven wil werken, ontdekkend, plaatsmakend, de grond van uw hart wil bereiden voor het kostbare zaad van het heilig evangelie. Ach, dan zegt Kolbrugge in een van zijn gedichten: geneesheer, en dan bedoelt hij de Heere, geneesheer, snijd maar diep in het vlees. Kolbrugge wist daarvan: wil God met zijn liefde wonen in mijn leven, dan moet er diep in mijn vlees gesneden worden. Snijd maar diep in het vlees, maak maar ruimte, Heere, want dat is er bij mij niet. Snijd maar diep in het vlees. Maar hij voegt er wel aan toe: hij die u uit genade schiep, sneed nooit te diep. Als God snijdt om in het leven ons leeg te maken van de zonde en van de wereld, ruimte te maken voor Christus, ach, dan snijdt hij nooit te diep. Kijk, en zo als er leegte komt, dan gaan we roepen. Dan gaan we smeken om genade. En als we, wanneer de genade van de Heer in ons leven binnengedrongen is door het toepassende werk van de Heilige Geest, ontdekken dat we zelfs met alles wat we ontvangen hebben nog steeds zoveel missen, dan gaan we steeds meer roepen. Want wat er meer ruimte komt in ons leven, plaats komt in ons leven, gaan we zoeken naar de volheid van God. En wat is nu de volheid van God? Nou, je zou dat met één woord kunnen zeggen: dat is de liefde van God. De liefde van God die blijkt in allerlei schatten van zijn genade. De liefde van God die blijkt in allerlei weldaden die hij aan zijn kerk wil schenken. Wat zijn dat dan voor weldaden? Dat is de weldaad van de droefheid naar God. Droefheid naar God. Jazeker, echte droefheid naar God. Echt verdriet en verootmoediging over de zonde. Dat is een weldaad van de Heer. Dat is de weldaad van het zoeken van de verlossing. Echt zoeken. Levend zoeken naar Christus om door hem behouden te worden, dat is een weldaad van boven. Daar is de weldaad, de volheid van het zien op Christus. Al is het misschien door de schaduwen heen. Daar is de weldaad van het komen tot Christus. Daar is de weldaad van het omhelzen van Christus. Daar is de zegen van het in Christus begrepen zijn voor tijd en eeuwigheid. van de enige troost in hem, in het leven en in het sterven. Daar is het door Christus tot de Vader gebracht worden en in de vaderlijke liefde te mogen delen door de Geest die zegt, Abba Vader, lieve Vader. Daar is het tot de gemeenschap met de Heilige Geest gebracht worden. Met een drie-enig God verzoend worden. Och, wat een schatten aan genade. Gemeente, mogen we daar iets van kennen? Nee, ik vraag niet of u dat allemaal meegemaakt heeft. Het zou een wonder zijn. Maar ik stal het zomaar kort voor u uit om te laten zien wat er aan volheid bij de Heere te vinden is. En als u wat van de Heere ontvangen hebt, en als u misschien vanmorgen aan de tafel van de Heere vertroost bent en misschien bemoedigd bent, zoek dan om meer volheid, om meer vervulling van de Heere te ontvangen, want er is bij hem zoveel te vinden. En zo bidt Paulus. Zouden we het hem niet stamelend nabidden in deze nabetrachtingsdienst, waarin we opnieuw bij die liefde van God bepaald zijn? Oh, ik weet het. Wat Jeremia zei in de woorden die we vanmorgen overdachten, en wat Paulus bidt in de woorden van vanavond, dat zijn grote heilgeheimen. Het is ons te groot. We kunnen er slechts van stamelen. Maar ze worden ervaren. Ze worden ontvangen. Ze worden beleefd. Door alle die de Heere ootmoedig vrezen. Maar de vraag komt tenslotte tot ons heel indringend. Behoren we daarbij? Kennen we daar iets van? Nee, dat is niet een vraag die voortvloeit uit een zekere nieuwsgierigheid. Dat is ook niet een vraag die gesteld wordt omdat die nu eenmaal in onze kringen gesteld moet worden. Dat is een dringende vraag, mijn beste vriend, jonge meisje, ouderen. Omdat het van levensbelang is, ik moet eigenlijk zeggen van eeuwigheidsbelang is, of u daar iets van kennen mag. Want als u van deze dingen helemaal niets kent, dan staat u buiten God en buiten Christus. En het is zo verschrikkelijk om buiten God en buiten Christus te leven en buiten Christus te sterven. Sommige mensen ook in onze eigen kringen denken alleen aan het laatste. Het is zo erg om onbekeerd te sterven, zeggen ze. Dat is waar. Maar hebt u er ooit bij stilgestaan dat het minstens zo erg is, net zo erg is om onbekeerd te leven? Ja, maar als je leeft dan, ik weet dat allemaal wel. Maar voor God is onbekeerd leven net zo erg als onbekeerd sterven. Dat hoort bij elkaar. Dat past in elkaar. En als het nog zo is, dan ben je dan arm. En als de Heere dan vandaag of morgen je op zou roepen uit dit leven, en we zouden onbekeerd staan voor zijn troon, wat erg. Mijn woorden zijn te beperkt en te arm om te beschrijven wat dat is. En daarom één ding. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen, nu het nog kan. En indien u iets van die liefde mag kennen, en misschien wel bijzonder op die liefde gewezen bent, omdat de Heere onder het sacrament zegen gaf. Oh, het zou zo'n wonder zijn, niet? Maar de Heere doet het toch onverwacht soms. Erken hem daarvoor. En zoek om daar meer van te kennen. Opdat gij vervuld mocht worden met al de volheid van God. En zouden we dan samen met die hoog verlichte en diep geleide apostel Paulus onze knieën niet bukken en stamelend bidden: Heere, vervul gij ons. Opdat we het eenmaal zouden mogen zingen: Heere, wie heb ik in de hemel of op de aarde buiten u? Niets is er waar ik in kan rusten. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, geef dat wij in die liefde mogen leren delen. En als we in delen mogen, wil u het versterken en bevestigen. Want dat is nodig, dat we door die eeuwige liefde, die in Christus Jezus zo breed en zo ruim en zo rijk en zo hoog is, dat we in die liefde leren delen. En u weet, van nature staan we buiten, leven we onbekeerd, met alle verbondsvoorrechten die ons ten deel gevallen zijn. Zolang we niet bekeerd zijn, blijft het alleen maar aan de buitenkant. En zal het nog tegen ons getuigen als het zo voor blijft duren. Maar wil u, Heere, met die eeuwige liefde, met die krachtige liefde werken in ons hart. Met die koorden van liefde, die niet te meten zijn. Want we hebben vanavond gehoord dat het voor de grootste zondaar kan. O Heere, wil dan ook onder ons werken. En wil onder uw kinderen het werk bevestigen. Opdat ze in de liefde geworteld en gegrond mogen zijn. Steeds meer. Bedankt voor alles wat u gaf deze dag. Ga nu met ons. Wil u ons alle gedenken verder deze dag. En ook deze week die we zijn binnengegaan. Zegen ons deze week bij al het werk, de kinderen op school. En wil u ons deze week bijzonder met uw geest en genade nabij zijn. En wil u ook komende zondag in het midden van de gemeente zijn in de zondagse eredienst. Heren, we dragen elkaar aan u op. Ga gij met ons en leer ons. Doe ons zoeken om die liefde te mogen kennen. We smeken het uit genade. Uw naam dankzeggend om Christus wil. Amen. Psalm 133, het tweede vers zingen we als slotzang. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. 133:2. eindigen met dankzegging en gebed. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn heilig aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.